Vanmorgen luisteren wij het woord van de profeet Jeremia, hoofdstuk 31, het derde vers. En daar lezen wij: de Heere is mij verschenen van ver. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. U kent hem wel, Jeremia, gemeente. De man, we hebben zelfs een spreekwoord naar hem genoemd, die schijnbaar altijd loopt te jeremiëren, loopt te klagen, die zelfs een heel Bijbelboek vol klaagliederen nagelaten heeft. Ja, niet omdat hij zo'n melancholisch mens was, die niet anders weet te doen. Je hebt van die mensen die lopen alleen maar te klagen om niks. Maar hij had er wel reden toe, gemeente, omdat de nood hem er eenvoudig toe dwong. Het is waar wat hij ergens zegt: ik ben de man die ellende heb gezien. En dat niet alleen, hij is er zelf ook aan ten onder gegaan. Wij kunnen ons er eigenlijk alleen maar over verbazen, gemeente, dat deze man nog iets anders kan dan zijn verdriet uitklagen. Dat ontdekken we vanmorgen. Jeremia kan ook zingen. Hij kan jubelen. En als hij eenmaal bezig is met zingen, dan is hij niet gauw klaar. Hij zingt zijn blijde lofzang heel lang. Het lijkt wel of hij er niet mee kan ophouden. En dat is eigenlijk ook geen wonder. Want als je gaat zingen van Gods verlossing en van Gods genade, gemeente, ja, dan blijf je zingen. De profeet is er niet gelukkig mee, hoor. En een dominee, als het goed is, ook niet. Als hij moet klagen over de gemeente. Jeremia is er helemaal niet blij mee, want hij weet dat God verdriet heeft. En dat doet pijn. En hij is eigenlijk diep bedroefd als hij Juda zijn zonde moet voorhouden en het oordeel van God moet aankondigen. Dat is geen gemakkelijke taak. En als Jeremia straks op de puinhopen van Jeruzalem neerzit en het volk is weggevoerd, dan is hij een gebroken man. Maar vandaag zingt hij. En vandaag mogen wij delen in zijn blijdschap. Hij zingt namelijk het lied van de bevrijding van het volk van God. Volk dat in de ballingschap vast zat. En toen dat volk dat hoorde en die tijding van Gods verlossing te horen kreeg. Ja, ze zullen stom verbaasd geluisterd hebben. En ze hebben gedacht: is dat dan wel waar? Dromen wij? Lees Psalm 137, het leek een droom. 126, het leek een droom te zijn. Maar het was een droom die geen bedrog was, gemeente. Ook al was het menselijk onmogelijk. Ja, want hoe zou nou dat weerloze volk, dat handjevol aanmächtige Joden, gemeente, zichzelf kunnen bevrijden van die wereldmacht van Babel? En als dat al zo zou zijn, hoe zou het thuis kunnen komen en tot rust kunnen komen? Dat is toch de gek voor woorden, zeggen we dan. Dat is toch te dwaas om te geloven. Maar Jeremia zingt ervan, gemeente, omdat God het zegt. Wat God zegt, daar ga je van zingen, als het goed is. Want wat God zegt, dat gebeurt ook. Op zekere dag gaat de deur van de gevangenis van Babel open. En de gevangenen worden vrijgelaten. Nee, ze ontsnappen niet. Ze worden vrijgelaten. En ze mogen naar huis.
Maar hoe?
Je kan wel zeggen, ga maar weg. Ga maar weer naar huis. Het heeft lang genoeg geduurd, maar hoe kom je thuis? Jeruzalem is niet bepaald naast de deur, gemeente, en de weg is ook niet zonder gevaar. En het is ook niet zoals bij de verlossing uit Egypte. Toen was daar die wolk- en vuurkolom die de weg wees en die dat volk op de woestijntocht beveiligde en thuisbracht. En wie zal hun de weg wijzen? Is er iemand die voorgaat, die meegaat? Ja, tot in stomme verbazing, gemeente, staat er iemand bij de deur van de gevangenis hen op te wachten. En hij snelt op hen toe en hij vat hen bij de hand als een moeder haar weggelopen kind. Ik zeg, wie is dat? Nee, dat is niet koning Cyrus, in de Bijbel Kores genoemd. Hij heeft het volk wel laten gaan. Hij geeft het zelfs de geroofde tempelschatten weer mee terug. Maar verder moeten ze het maar bekijken. Hij laat het aan hun zijn lot over. Hij gaat niet mee. Hij geeft zelfs geen gewapend escorte mee. Wie is dat dan, gemeente, die dat volk thuis brengt? Nou, Jeremia zegt het ons. Het volk, hij zegt dat dan het zwaard van Babel ontkwam, dat in de ballingschap gespaard gebleven is, vond genade in de woestijn. Hij zegt, toen God op weg ging om het in Kanaan tot rust te brengen. Nou, als u dat nou eens meeneemt vanmorgen. God haalt zijn volk zelf op en brengt het thuis. En voor hem is geen afstand te groot, gemeente, en geen weg te zwaar of te moeilijk om een weggelopen mens en om een schijnbaar verlaten mens terug te halen. Geen verloren zoon kan zo ver van huis weglopen of zijn vader haalt hem terug. God is er niet alleen toe in staat, maar hij doet het ook. En daar gaat Jeremia van zingen. Van ver is de Heer mij verschenen. Over een onmetelijk grote afstand. Misschien zegt u, wacht even dominee, u vergeet een woord. Want in mijn Bijbeltje staat van verre tijden. Als u nou goed kijkt, dan ziet u dat dat woordje tijden cursief gedrukt staat. Dat wil dus zeggen, eigenlijk staat het er niet. En dat klopt, het staat ook niet in de grondtaal. Het gaat namelijk niet over de tijd, gemeente. Daar heeft Jeremia het niet over, hij heeft het over de afstand. De afstand tussen God en u. En die is groot. De afstand tussen God en het volk. Die afstand was zo groot, gemeente, dat het volk God niet eens meer zag. Iemand kan zo ver bij je vandaan gaan dat hij letterlijk uit het gezicht verdwijnt. En je kan er een grote verrekijker of zoiets bij halen, maar je vindt hem niet meer. Want Jeremia zegt, de Heere is mij verschenen. Nou, iemand die aanwezig is, of die je ziet, die verschijnt niet, die is er al. Maar zo ver was God van hen geweken, of moet ik het nou omdraaien? God van hen, zij van God geweken. Dat het ten eenenmale onmogelijk was om die afstand te overbruggen. Ja, Babel, gemeente, en daar leven wij middenin vandaag in de dag. U begrijpt wel wat ik bedoel. In onze Babelcultuur, ook in ons eigen land. Babel is ver verwijderd van Jeruzalem. En dan bedoel ik het Jeruzalem dat boven is, waar God woont. En de pijn daarover klinkt door in het klaaglied van die vereenzaming. De mens die dat ontdekt, zoals Israël het in Babel heeft ontdekt. Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeet mijn rechterhand zichzelf. Maar als wij goed luisteren naar die klanken, en dat is dan Psalm 137, dan hoor ik toch iets anders. Want de balling klaagt niet over die ruimtelijke afstand, laat ik maar zeggen het aantal kilometers. Maar hij klaagt over de geestelijke afstand. Jeruzalem was toch de stad van God. Daar woonde hij. Daar was zijn adres op aarde. En daar was hij te vinden. Maar Israël had zijn liefde verloochend, gemeente, en het huwelijksverbond van God met zijn volk verbroken. Echt breuk gepleegd. Ja, daar staan we vandaag in de dag ook niet meer van te kijken, hè? Maar God wel. Mag ik er dat erbij zeggen? Van elke scheiding. En God neemt het ook niet. En hij heeft er verdriet over. En hij bestraft het. Ver verwijderd van God, uiterlijk en geestelijk. Weggestuurd. Waarom dan? Ja, echt breuk gepleegd. Die jonkvrouw, ook prachtige namen. Die jonkvrouw van Israël. Daar speelt de liefde van God doorheen. Die jonkvrouw van Israël heeft het met andere mannen gehouden. De Baals, de afgoden. Welke man laat het over zijn kamp gaan, gemeente? Dat zijn vrouw er met een ander vandoor gaat. Ja, misschien zijn die er nog wel, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, God laat het niet over zijn kamp gaan. Want zijn liefde is zo puur en zo heilig dat hij dat niet verdraagt. Daar is de liefde van God te ernstig voor. Nee, het was dan ook niet de gevolggemeente van de politieke situatie waarin Israël verzeild geraakt was toen het in Babel terecht kwam. Het was de tuchtiging van de liefde. Want weet u, wie niet horen wil, moet voelen. Ja, dat staat natuurlijk ook haaks op heel de moderne pedagogiek. Maar dat is toch nog steeds God opvoedkunde. Wie niet horen wil, die zal een keer voelen. En wie niet luistert naar de stem van de liefde van God, die zal het oordeel gevoelen. Nou, dat hadden de profeten duidelijk voorzegd. God laat nooit iemand ongewaarschuwd verloren gaan, gemeente. Zeker niet in de kerk. Want zijn langmoedigheid houdt een keer op. En daar gaat Juda. In de strijd tegen de wereldmacht, tussen Egypte en Babel, wordt het meegesleurd. En het komt in de macht van Babel terecht. Nebukadnezar, Gods dienaar. En dan begint Jeremia te klagen: de Heere heeft ons verlaten, de Heere heeft ons vergeten. Kunt u daarin meevoelen? Misschien zegt u dat ook, ik ken uw leven niet, maar dat u zegt: ja, zo is het. Nou, als het zo is, dan zou ik u willen vragen, waar ligt dat dan aan? Heeft God u losgelaten? heeft hij het in zijn hoofd gehaald, met eerbied gezegd, om de band te verbreken. Oh ja, jawel, hij kan mij soms in diepte leiden, in beproevingen. Maar hij doet het ook, gemeente, als hij de rekening van mijn schuld en afdwaling presenteert en zegt, u moet betalen. Niet dat u klinkt om mij los te laten voorgoed. Daarom blijven de aanvechtingen ook niet uit, gemeente. Wat kan God dan oneindig ver weg lijken te zijn? En wat valt er dan inderdaad te klagen? Maar niet over God. Een kind mag niet over zijn vader klagen, wanneer die vader dat kind tuchtigt als het ongehoorzaam is. En dat kind moet niet gaan staan jammeren als zijn vader zegt, ga maar eens een poosje uit mijn ogen. Want ik wil je voorlopig niet meer zien. En wij hoeven niet te klagen, gemeente, als God zegt, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Want hij zegt er iets bij. Met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En in een kleine toren, en die kan zwaar zijn, heb ik mijn aangezicht een ogenblik van u verborgen. Maar met eeuwige ongoede tierenheid zal ik mij over u ontfermen. Ja, dat moet gebeuren. Gemeente, Gods ontferming moet er aan te pas komen. Want de verwijdering wordt wel door ons veroorzaakt, maar niet opgeheven. Dat moet God doen. En hij doet het. Dat volk mag dan wel denken, gemeente. Maar zijn liefde verdraagt het niet. Want als er één pijn heeft over die verwijdering, dan is hij het. En hij verschijnt uit de verte en gaat naar zijn eenzaam volk op zoek. Nee, ik kan het niet begrijpen. Maar liefde is toch ook niet te begrijpen, gemeente. Menselijke liefde al niet. Waarom houdt je een van de ander? Terwijl je misschien zou zeggen, joh, ik weet wel een beter meisje voor je of zo. Maar ja, liefde valt niet te beredeneren, er valt niet tegen te vechten, er valt niet tegen op te boksen. Menselijke liefde niet, maar goddelijke liefde helemaal niet. En die heft de afstand op. De Heere is mij verschenen van ver. Zie je dat volk gaan? Op weg naar huis. De profeet zegt het iets anders. Op weg naar zijn rust. Ja, want thuis komt het volk van God tot rust. Onderweg niet. Thuis komen, dat is op verhaal komen. Tot rust komen. Nou, dat geldt allereerst Israël, gemeente. Dat volk heeft zijn leven lang nooit veel rust gekend. Ik hoef het u niet te vertellen. Vanaf de dagen van Abraham, die rondzwierf in Kanaan tot op de huidige dag toe. En ik hoef u de geschiedenis van Israël niet voor de geest te halen. U weet het zelf wel. En het zal wel zo blijven en het zal wellicht nog wel erger worden. Ik weet het niet. In de laatste toekomst, wanneer God zijn volk helemaal thuis haalt. Zijn oude volk van God. Een thuiskomst uit Babel allereerst. In het teken van het nieuwe verbond. Daar staat nog iets te gebeuren. Lees de versen 33 en 34 maar eens na vanmiddag, gemeente. Die machtige toekomst. Nee, Israël komt nooit triomfantelijk tot rust. Maar als een uitgemergeld en uitgerangeerd volk in rouwklacht en verdriet. En God zegt, in smekingen zal ik ze naar me toe trekken. En in geween. Nou, van dat geween hebben we al iets gehoord in de Holocaust. In de concentratiekampen. Maar God bracht het toch thuis. En hij brengt het straks thuis. En hij brengt heel zijn kerk thuis. Uit Babel op weg naar Canaan. Op weg naar de rust. Nou moet u zich dat ook niet al te verheven voorstellen, gemeente. Indrukwekkend was het bepaald niet. Wel toen dat volk uit Egypte optrok door Mozes en Aaron, die het in Canaan hebben gebracht. Toen was de vreugde over de bevrijding uit de slavernij. Wat dacht u? Men ging beladen met buit van de Egyptenaren op weg. Maar nou is het heel anders. De blijdschap is gemengd met droefheid. Dit volk waarin alle geslachten der aarde gezegend zouden worden, wat is er van overgebleven? Een rest, een handjevol asielzoekers. Ternauwernood ontkomen, ze hebben nog maar net het leven ervan afgebracht. Jeremia noemt het de ontkomenen aan het zwaard. Mensen met wie je eigenlijk alleen maar medelijden kan hebben. Net als met de mensen in Haiti. Of niet? Ja, wat kunnen ze uitrichten, gemeente? Ontheemden. Gebukt gaande onder schaamte en berouw. Zo trekt dat volk op. Ja, en zo gaat ook vandaag het volk van God op weg naar huis. Maar dan verschijnt de Heere. Want het volk is op weg gegaan, maar God is ook op weg gegaan, weet u. Want dat volk, zegt Jeremia, die overgeblevenen van het zwaard vonden, en nou komt het, genade in de woestijn. Nou, die woorden moet hij nou eens meenemen naar huis. Daarmee is heel het leven van Gods kerk in de bedeling in deze wereld getekend. Genade in de woestijn. Daar is alles mee gezegd wat God doet. En waar die het doet. Genade in de woestijn. Dat herinnert natuurlijk aan de woestijntocht uit Egypte, gemeente. Toen had God dat volk daar ook ontmoet en het verbond met dat volk gesloten bij de Sinaï. Ja, die machtige tijd, de tijd van de eerste liefde, sprankelend, vol belofte. Maar dat was al lang geleden. Net als iemand die jaren getrouwd is en zegt, joh, hoe was het nou ook weer? Het is toch niet veranderd? Het is wel verdiept. Het is verrijkt. Maar dat eerste. En toch, Jeremia noemt dat volk nog bij die oude naam, de jonkvrouw van Israël. Hetzelfde gebleven. Ja, zal er nog een thuis zijn? En als ze thuis komen, wat zullen ze er aantreffen? Puinhopen. Nee, zegt Jeremia, genade in de woestijn. Hij zingt. En de dichter zingt met hem mee, wanneer de Heer uit vijandsmacht dat gevangen Sion wederbracht. En dat verloste uit nood en pijn. Het scheen ons een blijde droom te zijn. En we lachten, we juichten. En onze tongen verhieven Heere naam. En we zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heer heeft hun wat groots gedaan. Nee, geen droom. Maar realiteit. Hun ogen bedriegen hen niet. Je kan wel eens iets zien dat je zegt, joh, zie ik het nou goed? Ja, van ver is de Heere mij verschenen. Weet u dat? Kent u dat? Over die onmetelijke afstand. De bruidegom die op haar bruid wacht. Ja, ik stel me voor dat die bruid die heeft aan de grond genageld gestaan, gemeente. Komt God naar mij toe? En ze zal het uitgehuild hebben aan de borst van de bruidegom. Dit zegt mijn kind, ik heb je niet vergeten. Je was wel ver bij me vandaan, maar je was niet uit mijn hart en je was niet uit mijn gedachten, want ik heb je lief gehad. Een liefde die nooit vergaat. En al het verdriet dat je me hebt aangedaan, was niet in staat om mijn liefde te blussen. Want het was een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met goede tieren uit. Wat een ontmoeting, gemeente. Nee, dat kan ik niet uitleggen. Dat kan ik niet beschrijven. Dan schieten alle woorden voor tekort, gemeente. Ik zei het al, liefde is toch niet onder woorden te brengen. Maar stel u zich voor, daar gaat een mens, een jonge man, een jong meisje. Ze gaan met de duivel op stap. Ze gaan naar de disco, of weet ik waarheen. Ze gaan in ieder geval niet de weg die God wees. En je gaat discussiëren. Je is in het paradijs al begonnen. Je gaat met de duivel in debat. Maar je loopt bij God vandaan. En waar kom je terecht? In de angst. In de verlorenheid. Mens, waar ben je? Weggekropen voor God. En toch, die stem van God die blijft. Waar zit je, Adam? Er is een volk dat van God afscheid neemt. Dat de afgoden dient. Het gaat zijn ondergang tegemoet. Geldt het ook van Nederland. Israël. In een vreemd en vijandig land. Ver van huis. Sterft er van heimwee. Maar de Heer is mij verschenen. Daar is weer die stem van de eeuwige liefde die roept. Zie die jongen gaan bij zijn vader vandaan. Geef mij mijn erfdeel, pa. Ga er vandoor, ik zoek het zelf wel uit. Ik wil op eigen benen staan. Waar komt hij terecht? Bij de varkens. Waar hij sterft van honger. En dan komt zijn vader terug. In de verte. Ja, wie zag nou wie het eerste? Hij zag hem van ver. Dat was die vader. Dat was niet die jongen. Die zag zijn vader nog niet. Maar die vader zag hem wel. Niet toevallig hoor. God zat niet toevallig op de uitkijk. Ik kan wel eens een keer bij de deur komen. Dat ik ineens iemand aanzien komen. En zeg, hé, daar komt die en die. Of dat weer mijn vrouw zegt, joh, een van mijn kinderen. Maar zo is het niet. Als die jongen een week eerder was thuisgekomen, had die vader er ook gestaan. Weet je wie er niet stond? Zijn broer. Want die kende de liefde niet. Hij zat wel in de kerk. Hij was druk bezig, dacht hij, met zijn vader te dienen. Maar zonder liefde. Hij keek niet naar zijn vader. Hij keek ook niet naar zijn broer om. Maar de vader keek wel. Gemeente, zo kijkt God vanmorgen naar u. Jongelui. Kijk eens in Gods hart. Een God die liefde geeft en liefde is en liefde zoekt. Niet lauw. Niet een beetje. Maar hartstochtelijk en oprecht. Niet die lauwe liefde van Laodicea. Want dan raak je het kwijt. Dan krijg je ook een brief uit de hemel. Omdat je het verspeelt. Ja, hier kunnen we alleen maar verwonderd staan, gemeente. Hoe kan het toch? Hoe kan het toch? Dat God mij zoekt. Waarom doet hij dat? Heeft hij meelijden met me? Ontferming? Nou, dat zou wel onbegrijpelijk zijn. Kijk al die mensen in. Of Haiti, ik ken er niemand van. U ook niet, denk ik. Je hebt er medelijden mee. En je wilt zich ontfermen over die mensen. En je doet wat je kan. Maar als ik nou aan u vraag vanmorgen, heb u die mensen lief? Dan zeg je nee. Hoe kan dat nou? Maar dat zegt God. Ik heb u lief gehad. Dat is niet hetzelfde hoor, ontferming of liefde. Ik kan me over iemand ontfermen, gemeente, zonder dat ik hem lief heb. Ik kan mensen die in nood zijn te hulp komen. Zelfs als er sprake zou zijn van schuld dan nog. Maar God heeft de zijnen lief. Dat is het geheim. Het diepe geheim. Het ondoorgrondelijke geheim. Het... ja, onbegrijpelijk. Ik zei het al, waarom kiest die jongen nou dat kind en niet een ander? Nee, het is niet anders, zegt u. Nee, het is gelukkig niet anders. Dat Gods liefde kiest. Hoort u hoe ik het zeg? U mag ook zeggen verkiest. En dat is dan zijn liefde. Wat zou het anders zijn, gemeente? God kiest zijn bruid uit. En hij trouwt met haar. Nou, dat woord dat spreekt voor zichzelf, gemeente. Trouwen. Nou, dan denken heel wat mensen nog gehuwd zijn, maar toch niet getrouwd. Waarom spreek ik nou over je trouwt in de kerk? Daar zit toch het woord trouw in. Dat herinnert mij aan God. Nee, ik kan het niet bevatten, gemeente. En ik kan het nog minder bevatten als God zegt, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik was er nog ineens. En toen had hij mij al lief. Terwijl hij wist hoe ik zou zijn en hoe ik zou worden en wat ik ervan terecht zou brengen. Hij had mij lief. Eer ik nog was geboren. Eer Gods hand. Die alles schiep iets uit niets. In aanzijn riep. Heeft zijn liefde mij verkoren. Ja, laat dat woordje de cursief dan toch maar bijstaan. In onze Statenvertaling. Ik denk dat ze het er daarom ook bij gezet hebben. Van verre tijden. Omdat de profeet daar toch refereert aan de eeuwigheid. Daar ligt de bron. Ik kan er niet bij. Maar daar ligt de bron. En daar ligt ook de vaste grond, gemeente. De grond der zaligheid. Die liefde van God gaat boven alles uit. Boven de tijd uit. Een liefde die mij zoekt en vindt. Een liefde die alles verdraagt. Behalve één ding, scheiding. Dat verdraagt de liefde niet. Dan kan die vader toch niet meer volhouden dat die jongen zo lang wegblijft. De Heere is mij verschenen van ver. Ja, hij zegt het erbij waarom dat gebeurde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en getrokken. In goede tierenheid. Maar goed lezen wat er staat, gemeente. God zegt niet, ik heb je gehaald. Ik heb je geroepen. Dat is allemaal wel waar. Maar hier staat, hij heeft mij getrokken. Nou, daar heb je kracht voor nodig. Als ik hier iets zomaar wegpak, dan heb ik niet zoveel moeite mee. Maar als iets vast zit, en ik krijg het niet los. Hij heeft mij getrokken. Het heeft God heel wat inspanning gekost, moet ik u zeggen. Met andere woorden, mijn tekst wijst niet alleen op die afstand tussen God en mij. Ja, dat ook, want de gemeente wat dichtbij zit, dat hoef ik niet te trekken. Hè? Maar het wijst eigenlijk nog veel meer op de kracht die God nodig had. En gebruiken moest. En op zijn overwinning. Want liefde overwint. Wat weet u, trekken, dat veronderstelt weerstand. Dat is duidelijk. En die weerstand, die moet je overwinnen. Nou, dat doet liefde dan ook. Liefde overwint alle tegenstand. Liefde is niet te weerstaan. Want daarin zit de kracht van God verscholen. Nou, daar kon de farao niet tegenop. En daar kon die koning in Babel niet tegenop, gemengd. En de goden van Babel niet. Daar kan de duivel niet tegenop. En Saulus kon er ook niet tegenop. Die vrome fariseer. En toen Jezus hem verscheen, toen sloeg hij tegen de vlakte. Hij viel van zijn paard af. En hij lag dagenlang op zijn knieën. En hij gaf zich gewonnen. Je gewonnen geven aan de liefde van God. Dan kom je thuis. Want weet u, die liefde die blijft trekken, gemeente. Net als die moeder dat kind. Dat kind dat wil natuurlijk zo langzamerhand wel eens een keer op eigen beentjes gaan. En je ziet het wel eens op straat gebeuren. Hè? Of in een supermarkt of zo. Ik zag het pas nog. En dat kind naar hier dit pakken, dat pakken, weg. En op een gegeven moment gaf die moeder toch een ruk. Die dacht, nou, dat zou je ook wel voelen. Ja. Dat zegt u misschien ook wel eens als God haar trekt. Dat je zegt, auw, dat doet pijn. God moet wel eens hard trekken, gemeente. Maar dat is toch zijn liefde. Want hij wil u bij zich hebben. Hoort u het? En hoe hardhandig hij dan te werk gaat, u zult het nodig hebben. Lees de geschiedenis van Israël er maar goed op na. En de kerkgeschiedenis niet minder, gemeente. Het is er een groot bewijs van. Waarom doet God dat dan zo, gemeente? Omdat zijn genade in het geding is. Ik heb u getrokken in mijn genade, in mijn goede tierenheid. Ja, dat is een heel apart woord in het Hebreeuws. Dat is een woord, gemeente, dat de blijvende band van God met zijn volk uitdrukt. Je zou eens een keer moeten optellen en dan moeten nagaan hoe vaak dat woord in de Bijbel voorkomt. Nou, dat is dan ook de enige reden waarom het huwelijk van God in stand blijft. Niet omdat die jongvrouw van Israël zo mooi en zo lief is. Maar omdat God lief heeft. En omdat hij getrouwd is. En trouw blijft. Ook al is die andere partij ontrouw. Kijk maar naar Israël. Een eeuwig verbond. En het zal straks blijken, gemeente, in het laatste der dagen, wanneer Israël door dat verbond tot het bloed van Christus wordt gebracht. Maar dan mag u ook kijken naar de gemeente die bij Israël is ingelijfd, gemeente. En daar is het net omgekeerd. De gemeente die door dat bloed van Jezus tot het verbond van God met Israël is gekomen. En die daarom zingen mag, de heidenen, wij zullen de naam van Sions kinderen dragen. God zegt het ook tegen ons, kinderen van Batavieren en Germanen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. O liefde God, oneindig groot, ver boven ons verstand die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Ja, het heeft hem heel wat gekost, gemeente. Genade is niet goedkoop. Liefde is niet goedkoop. En liefde is ook niet te koop. Dat zeggen we dan wel, hè? Maar dat is prostitutie. Liefde is niet te koop. En liefde is niet te verdienen. Liefde is alleen te genieten. Je kan er wel mee spelen, dat wel. Maar dan verspeel je de liefde. Nou, dat hebben wij gedaan, gemeente. We de band met God hebben doorgesneden. En toch, o, u bid ik aan, o macht der liefde die zich in Jezus openbaar, die mij gezocht heeft, schoon ik haar griefde, en die ik zoeken mag, schoon gans onwaard. Wat is God geduldig, vindt u niet? Ja, dat zeggen we wel eens, oneindig geduldig, het klopt. Maar oneindig is niet hetzelfde als eindeloos. Want aan zijn wachten is wel een tijd gesteld, gemeente. Daar moet u wel rekening mee houden. En misschien zegt u, ik zit al die tijd al op God te wachten en u hebt heel niet in de gaten dat God op u zit te wachten. Of zegt u, ja, maar hoe moet ik hem onder ogen komen? Dat kan ik begrijpen. Maar weet je, dat jochie durfde zijn vader niet onder ogen te komen, maar het moet toch een keer gebeuren. Je kan het wel blijven uitstellen, maar als de nood aan de man komt, ja, dan moet die verloren zoon toch opstaan. En hij zal het met angst en beven gezegd hebben, ja, ik zal toch maar tot mijn vader gaan. En weet je wat dan het wonder is? Het valt mee. Het valt gegarandeerd mee. Die vader die zegt niet tegen die jongen toen die aankwam strompelen en hij zal gestonken hebben naar de varkens, denkt hij ook niet. Jongen, ga uit mijn ogen, je stinkt. Hij heeft niet gezegd, ga eerst maar je maar eens douchen, ga je maar eens eventjes wassen, want zo kom je niet binnen, ben je nou helemaal. Hij heeft niet gezegd, ga je eerst maar eens aankleden. Hij heeft gezegd, mijn kind, zo smerig als hij is, de vader valt hem om zijn hals en kust hem. God kijkt niet naar opgeknapte zondaar, maar hij kust de rouwvolle zondaar. Amen.